Goedenavond allemaal. Ben ik goed te verstaan via de andere microfoon? Afgelopen keer had ik er eentje met een snoer en ik kreeg aan het eind van de avond van Gerard van Dijk het compliment dat ik leek op de geit die ze ooit gehad hadden. Die draaide zichzelf ook helemaal vast om het spit, zeg maar. En dus vandaar even wat andere elektronische middelen. Allemaal van harte welkom. En bedankt ook voor de mogelijkheid die ik heb om hetgeen wat ik voorbereid heb om dat te delen. En dat wil ik graag doen. Het eerste wat ik wil doen is nog eventjes in herinnering brengen wat de opbouw was van de drie keer. Het was al gezegd, het is de tweede keer. De afgelopen keer hebben we het gehad over het eerste hoofdstuk van Rut. Ik wil vandaag stilstaan bij hoofdstuk 2 plus 3. En dat betekent dat de laatste keer volgende maand ik hoop stil te staan bij het laatste hoofdstuk plus een brug te maken naar en wat betekent dat nu voor eigenlijk in een groter verband de rest van de Bijbel en in het bijzonder wat betekent dan het boek Rut in het Nieuwe Testament, wat wordt daarover gezegd en wat kunnen we daar dan nog van leren. Welkom. Ik noem er even bij dat het losserschap of het fenomeen losser zijn, dat komt ook in hoofdstuk 3 naar voren. Dat parkeer ik even. Dat is iets waar ik even wat langer de tijd voor wil nemen. En dat wordt hier dan nog zijdelings genoemd. Dus dat komt volgende keer. Dus mocht daar een vraag over komen, dan komt dat in ieder geval de volgende keer aan de pas. Goed. We gaan van start. Ik wil eigenlijk met het volgende beginnen. Verleden keer hebben we redelijk, met name door de inzet van de mensen en dus voor een belangrijk deel van jullie afgelopen keer, redelijk breedvoerig en uitgebreid stilgestaan bij het eerste hoofdstuk van Rut. En ik wil er even op teruggrijpen, omdat daar natuurlijk heel veel dingen in genoemd zijn en gezegd zijn die van belang zijn om verder te gaan in de volgende hoofdstuk. En ik kan me zo voorstellen dat niet iedereen die er nu is afgelopen keer geweest is. En ik kan me ook voorstellen, als ik even voor mezelf spreek, dat als ik een maand lang iets heb laten rusten, dat het toch altijd weer even goed is om dat weer even in herinnering te brengen. Ik wil eigenlijk het volgende doen. De vraag is, ik heb het maar geen opdracht genoemd, want dat klinkt dan wel weer heel schools. Maar de vraag is, neem even een aantal minuten, maximaal 5 minuten, om voor diegenen die voor het eerst zijn, om even Rut 1 door te lezen, om eventjes weer in het verhaal te komen en even een beetje het gevoel te krijgen met waar gaat het ook weer over. En voor diegenen die de verleden keer waren, het ook even door te lezen, misschien wat sneller, omdat het wat meer in het geheugen zit nog. En dan is de vraag eigenlijk om allerlei kernwoorden in gedachten te nemen of even papier te zetten die verleden keer benoemd zijn. Dat kunnen zijn namen, plaatsen, begrippen, van alles nog wat genoemd is. Dat moeten niet hele verhalen worden, maar gewoon even een paar kernwoorden opschrijven. En daar zullen we straks even met de hele groep even wat dingen op bord zetten om eventjes weer de belangrijkste dingen, de hoofdzaken, weer even naar voren te krijgen. Is dit voor iedereen een heldere vraag, Annex, opdracht? Oké, ga je gang. Goed. Ik zou zeggen, schiet me raak voor een knaak. Wie had er wat woorden die zomaar even opkwamen, of namen, begrippen die nog van de afgelopen keer, naar aanleiding van Rut 1, die avond naar voren gebracht zijn? Richters. Heel goed. Nog meer woorden?
Hongersnood?
Ja. Heel goed.
Lage wal.
Ja. Lage wal. Ja, ik bedacht mezelf ook inderdaad. Lage wal. Heel goed, ja.
Maar wat mij nog bij ligt is die indeling. Wat je toen zei van dat het Hebreeuws vertaling of hoe dan ook. Maar dat in ieder geval kort, lang en dan weer kort. Dat hier ook heel duidelijk naar voren komt.
Het schiet me over, midden is belangrijk. Wij bewaren het beste tot het eind. En in het Hebreeuws is het hoogtepunt in het midden. Ja.
Kinderloos.
Kinderloos. Geen onbelangrijk thema inderdaad. nog meer.
Dat de Heer terug had in vers 6.
Sorry?
Dat de Heer naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven.
Oké, okay. Nog meer.
Er staat dat Noach was.
Sorry?
De afstammelingen van Noach, die dat waren. Die zo vreemd was, dat iedereen.
Ja. Heel goed. Dat had te maken met die lage wal. Klopt. Nou, ik noem maar wat. Nog drie.
Trek op blijven terugkomt.
Oké. Ja, waar zet je dat neer? Ik zet hem hier tussen.
Dat zijn er al drie, hè?
Ja. Juist. Die past er mooi onder. Ja, ik vergeet het spel. Bed. Wacht even. Ja, is het nu wel met een haar of niet? Want... Dat klopt, ja. Ja.
Dat klopt.
Naamsverandering, ja. Weet je nog welke naamsverandering het was? Maar, ja. De vertaling Naomi of Naomi? In de Hebreeuwse Naomi. Nou, het wordt allemaal door elkaar gebruikt. Naomi naar Mara. Wat overigens niks met Maranatha te maken heeft in dit geval. Oké, okay. Nou hier staat zomaar in de notendop eigenlijk op bord met een paar begrippen wat er was. Als we dat een beetje aan elkaar vlechten, speelde zich af in de tijd van de Richters. Dat was wel van belang om te weten, omdat dat in die tijd was dat een periode van toch godsdienstig verval. De godsdienst was niet meer dan een cultuur gegeven. We hebben toen ook wat verbanden gelegd van, nou, daar zien we vandaag de dag ook nog wel wat trekken van, zeg maar. We hebben nog wel onze mond vol over onze wortels, christelijke wortels en dat soort dingen. Maar eigenlijk het hart was uit het geloof. Het ging niet meer over God zelf, het ging alleen nog maar over de culturele aspecten van het geloof. Nou, dat was heel belangrijk om dat voor het verhaal Rut te zien. Inderdaad, het vertrek, verblijf en terugkomst. Het was een familie die afstamde van de clan, zoals dat mooi in het Engels heet. Van de stam, of eigenlijk de groep binnen de stam. En dat waren de Efratieten. Die Efratieten, dat waren de notabelen. Ik had toen het grapje van bommel naar drommel, zeg maar. Het waren echt de mensen van stand die aan lage wal geraakt waren. Dat was een van de redenen waarom ze vertrokken uit Bethlehem, uit Israël, naar Moab. En naar een verblijf al daar. Wat zich gekenmerkt heeft door kinderloosheid, weer terug naar Bethlehem. Nou, en het hele hoofdstuk bestond eigenlijk voornamelijk voor een belangrijk deel uit een conversatie tussen Naomi en haar twee schoondochters, Rut en Orpa. En eigenlijk was dat de kern van het hoofdstuk. Dat was zeg maar waar het echt om ging. En daar werden essentiële keuzes gemaakt. En namelijk de belangrijkste keuze dat Naomi en Rut terugkeerden naar Bethlehem. Of eigenlijk Naomi terugkeerde. En Rut voor het eerst in Bethlehem aankwam. Oké. Okay. Geeft dat voor iedereen weer even een plaatje van... dat het weer een beetje begint te dagen. Waren naar aanleiding van de afgelopen keer... omdat met name op het laatst waar we wat in tijdnood geraakt... zijn er nog zaken die open zijn blijven staan... waarvan je zegt, van, nou, ik had er toch nog een vraag over... dan is misschien nu een goed moment om dat nog even naar voren te brengen.
Nou... De tijd van de Richters is best een hele lange tijd. En ja. Welke tijd, in welke periode was dat dan eigenlijk? Welke richter was daar? Of is dat
heel nou, welke richter, daar is wel discussie over. Maar wat we wel weten is dat het aan het eind van de richteren tijd is. Omdat in Rut 4 staat dat het kind wat geboren wordt, is de grootvader van koning David. Nou ja, en dat is natuurlijk de tweede koning van Israël die op hun beurt Saul, de eerste... die op zijn beurt de laatste richter opgevolgd heeft. Dus dat was aan het eind van de richterperiode. Hooguit twee generaties daarvoor. Wie dat nou precies was, is een beetje lastig. Omdat de discussie is over of het boek Richteren geeft natuurlijk een hele trits van richters achter elkaar. En soms wordt daar een duiding aangegeven in welk gebied ze geregeerd hebben. En dan is het dus de vraag of ze dus allemaal achter elkaar geregeerd hebben of dat een aantal tegelijkertijd geregeerd hebben. Maar ja, in een boek moet je natuurlijk alles achter elkaar schrijven. Dus dat maakt het wat lastig. Het feit dat het boek het niet noemt, geeft ook aan dat het boek, of de schrijver van het boek het niet als hoofdzaak gezien heeft. Van wie nou precies die richter was, zeg maar. Maar het is een goede vraag. Eind van de richterperiode.
Het ligt ook nog bij dat je het Orpa een beetje in een ander daglicht stelde.
Klopt.
Waar was het ook weer op gebaseerd? Dat vind ik nou niet meer voor de
geest. Ik, op basis van, het was toen, ik had toen net voor mij in de krant of ergens anders een rijmpje gelezen wat ging van nou, dat we niet de brede weg moeten gaan zoals Orpa gegaan was, maar dat we maar Rut na moesten volgen. Dat was het een beetje. En waarbij ik aangaf dat voor hun op dat moment de situatie en zeker de kennis van God, van Israël, helemaal niet zo overduidelijk was. Uit het hele eerste hoofdstuk bleek dat Naomi, nou toch getekend door het leven als ze was, mogelijk toch wel wat scherp beeld neergezet had van de Heere God. En dat Orpa niet zomaar iemand was die zomaar even besloot om weer terug te gaan naar haar eigen volk, maar wel iemand was die echt al jarenlang bij haar schoonmoeder gebleven was, ondanks dat haar man kinderloos was geweest en ondanks dat haar man op een gegeven moment overleden was. Kortom, het was wel iemand die meegegaan was in dat stuk lijden, zeg maar, en eigenlijk zichzelf daarin ook zeker een stuk opgeofferd had en niet zomaar iemand die op een gegeven moment haar eigen ding ging doen, om het maar even heel populair te zeggen. En dat beeld wordt wel eens neergezet, zo van nou, Orpa die zag een betere kans en ze ging, maar dat lag dus wel iets genuanceerd in. Oké, okay. Althans, dat vind ik. Hoe dat.
Nou, in vers 20 staat van, noem maar niet Naomi, maar noem maar Mara.
Ja.
Nou, Mara dat is een bitterheid, maar het Naomi heeft dat ook een betekenis.
Ja. Naomi, dat betekende, in het Engels zeggen ze mooi, my delight. En zoiets vertaald als mijn vreugde. En waar die naam precies van aankomt, sommigen geven aan dat er stond Eli Naomi, dus mijn God is mijn vreugde. En dat Naomi een afkorting daarvan is. Maar dat is eigenlijk meer een soort suggestie dan dat dat echt bewijs is. Dus ik denk dat het een soort koosnaampje geweest is. Dus dat haar ouders bedacht hebben van, nou ja, je bent onze vreugde. En dat schetst des te meer ook, dat is wat wel aardiger. Ik noemde dat ook ten aanzien van de Bijbelse plaatsen en plekken waar dingen afspelen. De Heere God laat dingen nooit zomaar op een plek gebeuren en namen hebben daarin ook vaak een hele belangrijke rol. Het is natuurlijk heel, letterlijk heel bitter dat iemand die haar leven start met mijn vreugde. Ik bedoel, ongetwijfeld een geliefd kind en had alles voor in opgegroeid in de betere kringen van het land. Helemaal, zeg maar, naar beneden afdaalt. Dat geeft des te meer, zeg maar, het contrast weer. Oké. Okay. Dat weet ik niet helemaal. Ik heb het uitgezocht en wat ik daarvan vond was dat er werden wel wat hints gegeven, maar daar waren ze niet heel. Ziekte is gallie, van, zeg maar, ik word er gallies van, dat woord kennen wij nog steeds. Ja, dat zit er een beetje in, maar dat zou ik zo niet weten. Ik heb het toen niet gevonden, maar ik kan het uitzoeken.
Vaak zie je natuurlijk in die tijd dat namen gaven die tot eer van God waren.
Absoluut. Elimelech, de Heer is mijn koning. Ja.
Maar juist die zelf.
Oogschijnlijk afweek, zeg maar. Ja,
ja, ik heb erbij staan, Machlon ziekelijke en Giljon weg kwijt. Dus, ja. Dus dat is wel een zwakke gezondheid al.
Ja.
Dat is namelijk jonge gestorven zijn.
Ja.
Dus
ja.
Dat heb ik een keer
Ik heb dat zelf niet teruggevonden. Ik heb er even geklikt, maar ik heb er ook geen dagtaak van gemaakt om helemaal uit te zoeken. Maar het zou kunnen.
Iemand anders voor dit.
Ja, oké. Okay. Nou ja.
Als dat toen al bekend was, vind ik nog niet echt lekker aardig van de ouders.
Nee, dat levert natuurlijk wel wat vragen op van hoe kan dat dan, zeg maar.
Waarschijnlijk hele zwakke kindjes geweest die ze geboren
zijn.
Dus ik ben meestal op de laatste dag pas in
maand. Dat is waar. Dat is ook weer een goed argument om. Nou, een hele interessante discussie. Naamgeven in de Hebreeuwse tijdvak. Bijbelstudie op zich. Oké. Okay. Ik wil graag verder gaan naar het volgende. En wat ik eventjes als brug zou willen doen voordat we er echt helemaal in gaan duiken, is het volgende. Ik zou het wel eens aardig vinden. Nee, laat ik het anders beginnen. Wat we een beetje misschien kwijtgeraakt zijn, is om de Bijbel soms is even stil te zetten. En daar is gewoon een aantal versen uit te nemen, of een hoofdstuk, of een deel ervan. En dat is heel langzaam op ons in te laten werken. En ik meen dat ik dat verleden keer ook genoemd heb. Er zijn monastieke traditie, dus de monniken. Daar zijn een aantal boekjes geschreven over de afgelopen eeuwen. Waarbij wat oefeningen gegeven zijn van hoe kan je nu zeg maar een tekst in de Bijbel, hoe kan je er nou echt helemaal in komen? En eigenlijk is de strekking van die oefeningen vaak gewoon, zorg dat je er gewoon heel veel tijd met zo'n tekst doorbrengt. En bedenk nou eens gewoon van, wat zou dat nou allemaal betekend hebben? Wat zou het nu, als het om een hele concrete situatie geweest zijn, hoe zou dat nu geklonken hebben daar? Hoe zou het nu geroken hebben daar? Hoe zou het nu qua temperatuur geweest zijn? Kortom, in wat voor sfeer speelt zich nu iets af? Want vaak vooronderstelt de Bijbel dat als gegeven. En dat klopt ook wel, want de eerste lezers van de Bijbelse verhalen, die waren natuurlijk goed bekend met heel veel omgevingsfactoren. En voor ons kost dat even wat meer tijd om daarin te komen. Even een korte vingeroefening. De vraag is, lees eens voor jezelf het laatste vers. Voor mij is dat uit mijn hoofd 22 van hoofdstuk 1. Klopt dat? Tot en met vers 3 van het volgende hoofdstuk. Er zijn nog maar 4 versen. En dat geeft even die overgang aan van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 2. En probeer eens daar 2 minuten over na te denken van hoe zou dat geweest zijn? Wat daar zich afspeelt. En gewoon eens even dat even laten gisten. Oké, 2 minuten. Zomaar voor de vuist weg. In wat voor tijd speelt deze scène zich af? Wat was er gaande? Hoe zag dat eruit?
Oogsttijd.
Het was oogsttijd. Heel goed. Even wachten, ga ik even horen. Het was oogst. Heel goed. En niet zomaar een oogst. De eerste oogst. Inderdaad. Een oogst na hongersnood. En niet zomaar een hongersnood.
Ze hadden in Moab al gehoord dat er weer brood was. Zou het niet de tweede
kunnen zijn? Dat zou kunnen.
Dat ging er nog niet zo snel over.
Snel genoeg. Dat zou kunnen. Ik denk eigenlijk zelf dat een beetje in lijn met wat. En ik zit ondertussen even een voorbeeld te bedenken. De Hebreeuwse manier van denken is van, er is weer een oogst die gaat lukken. En van die oogst, daar malen we meel van. En van dat meel bakken we brood. Dus de Heer heeft weer brood gegeven. Ik sluit het niet uit. Maar alles wijst erop dat het toch wat de eerste oogst is. Maar scherp opgemerkt. Het zal inderdaad mooi weer geweest zijn. Daar komen we zo nog even op terug inderdaad. Mooi weer.
En wij zeggen, toeval bestaat niet en hier staat bijgeval.
Bijgeval, ja. Klopt, ja. Dat is inderdaad wel interessant, ja, bijgeval. Ja. Overigens doet daar de Bijbel helemaal niet moeilijk, vaak helemaal niet moeilijk over. Over het toeval in die zin. Het lot wil en het lot wordt gegooid. Er wordt regelmatig in de Bijbel gegokt. Geen enkel probleem, wordt niet moeilijk over gedaan. Dat laat zich nuanceren, hoor, voor alle duidelijkheid. Maar het geeft een soort toevalligheid aan. Ja.
Ik denk een hoop bedrijvigheid en gezelligheid.
Juist.
Juist. Een beetje over dat Hut zich een beetje alleen moet, eenzaam. Ze moet heel wat gaan doen, heel aardig alleen.
Okay.
Een beetje van, mag ik dat gaan doen? Net als dat ze, komt mij een beetje over van.
Tijd voor actie.
Oké.
Okay.
Een beetje bijdrage alleen.
Oké.
Onbekendheid van het volk.
Ja. Ja, oké. Okay. Nou, het is inderdaad interessant, want die gaat zeker zo nog terugkomen. Inderdaad. Maar ik schrijf me even op als. Mag ik? Vraagteken.
Ja, omdat okay. Ze een buitenlands is. Ja. Maar als je vers 1 leest en dan vers 2, dan moet Naomi haar al die verhalen van Israël verteld hebben. Hoe goed dat God voor het volk zorgt.
Ja.
Dus mag ik dan gaan? Zal ik
dan maar gaan?
Ja. Want dat was er. een methode van God om voor de armen te zorgen.
Ja, we komen zo op. Nou, niet alles verklappen. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Oké, nou hartstikke goed. Het is inderdaad, het is een soort setting. Als je dat zo, nou je ziet nog net niet de vliegen erbij rondzwermen, zeg maar. Maar het is inderdaad, het is een bedrijvigheid van je welste. Inderdaad, er is daar de oogst weer en iedereen is op het land om dat binnen te halen. En het ziet er weer uit dat we gewoon weer lekker te eten hebben na al die jaren van kommer en kwel. Het is één groot feest. Dus dat, en dat het zindert gewoon helemaal. Oké. Nou, net als, ik heb maar even de Hebreeuwse opbouw gedaan. We komen nu zeg maar in het middenstuk van wat ik vertellen wil. En dat is dus daarmee ook het hoofdgedeelte. Ik wil eigenlijk het volgende gaan doen. Ik zou eigenlijk de groep in tweeën willen delen. Zo hier. Ik zal niet in een goed huwelijk stoken. Maar in ieder geval, die kant en die kant. Waarbij mijn vraag is, deze groep. Lees hoofdstuk 2 even rustig door en vervolgens overleg eens met elkaar en probeer eens tot een verdeling te komen van wat voor scènes zijn er eigenlijk. Probeer het een beetje te zien als een film en in die film gaat het van stap naar stap naar stap. En diezelfde vraag is er eigenlijk ook voor hoofdstuk 3. En de informatie die we daar uithalen, die zullen we gebruiken om echt even er wat dieper op in te gaan. Maar er zullen een aantal interessante dingen uit naar voren komen. Dus deze hoofdstuk 3 doorlezen en een verdeling maken. Het maakt niet uit of het een vers meer of minder is, maar gewoon een verdeling maken van nou, wat voor scènes spelen zich af. En eigenlijk dezelfde vraag ook hier voor hoofdstuk 2. Nou, dat is best even een kluif, een minuut of 7. En je mag overleggen. Scène 1 van Rut 2. Als dat een titel zou moeten krijgen of wat zich daar afspeelt of een soort beschrijving zou moeten krijgen. Wie zou daar een schot voor de boeg kunnen of willen geven van de groep die zich mee bezig gehouden heeft?
Overleg,
werkoverleg. Werkoverleg, oké. Nou, dat is wel mooi eigenlijk, werkoverleg. En tussen wie? Scène 1, Rut 3. Wie zou een...
Naomi bedenkt een oplossing in de lijn van de gewoonten voor Rut.
Oké, dat klinkt als...
Complotjes mee.
Hoe gaan we het doen inderdaad? Het is wat bijzondere oplossing die ze verzint. Hè? Daar komen ze nog even op. En wat gebeurt volgens scène 2? Ze hebben werkoverleg gehad. En wat zou een volgende scène zijn? Die,
Rut op het land.
Rut op het land, ja.
Ze sluit daar een arbeidscontract.
Ja. Ja, dat komt inderdaad. Ze is op dat land en op een gegeven moment dan wordt er iets aan toegevoegd, namelijk Boas komt dan uit Bethlehem. En dan, inderdaad. Als we kijken naar Rut 3, wat gebeurt er vervolgens na het werkoverleg? De opdracht is zeg maar helder gemaakt. Een hele bijzondere opdracht, zo blijkt.
Ja.
Oké, dus ze brengt dat tot uitvoer, zeg maar. Ze gaat doen wat er afgesproken is. Oké, okay. En hier was de afspraak, ga naar het land en ga aarde op. Dus eigenlijk, hier brengt ze het ook in uitvoering. Nou, we gaan het gewoon even, om maar even in de werktermen te blijven. Werk en uitvoering. En eigenlijk gebeurt dat hier ook, werk en uitvoering. Werk in uitvoering. Ik schrijf zo snel dat ik letters over ga slaan. Dan gaan we naar, we starten dus bij 3. En vervolgens is werk in uitvoering. En als het gaat, ik zal het verhaal even schetsen in hoofdstuk 3. Voor diegenen die hoofdstuk 2 gelezen hebben. Rut krijgt de opdracht mee van was je, kleed je om, maak dat je er fantastisch uitziet. Even in normaal Nederlands gezegd. En ga naar Boas, wacht tot het donker is. En ga dan bij hem aan zijn voeten liggen. Dat was werk in uitvoering. En wat is de volgende stap? Op het moment dat ze dat gedaan heeft. Die zou daar.
Dus die schrikwakker, die slaapt op de regel.
Wat is dit?
Die weet niet wat hij overkomt.
Zou je maar gebeuren als je ergens kampeert, inderdaad. Je wordt s'nachts wakker. Inderdaad. En wat gebeurt er dan met die twee? Ze raken met elkaar.
Een gesprek. Wat ja. Ik heel bijzonder ben, ik kom heel erg van, hij wist van niks. Het is niet zo van, het waren allemaal vrienden zo. Of,
ja.
Nee, ik vond hem in huis.
Er ontstaat een gesprek tussen Boas en Rut. Als we teruggaan naar hoofdstuk 2, dan is werk een uitvoering. Rut die start daar met het ophalen van die achtergebleven oogst. En Boas die komt aan uit Bethlehem. En er ontstaat een gesprek. Nou, jullie snappen natuurlijk al waarom ik dit bewust zo tegenover elkaar gezet heb. De volgende scène, wat volgt eruit? En ik gooi het nu maar open, want jullie zullen begrijpen dat er een soort verband zit, zeg maar, tussen het een en het ander. Juist. Nou ja, dat valt allemaal bij elkaar. Het is een hoopvolle afloop. En die heeft altijd bij te maken, want in beide gevallen, wat krijgen ze mee naar huis? Ze krijgen eten. En niet zo'n beetje ook, zo blijkt. Dus een hoopvolle afloop. Dat geldt voor beide. En waar sluiten beide hoofdstukken mee af? Evaluatie. Met evaluatie. Zoals ze dat mooi in het Engels zeggen, debriefing, zeg maar. Er vindt weer een gesprek plaats tussen Naomi en Rut. En er wordt eigenlijk gewoon even elkaar bijgepraat van wat heeft nou allemaal precies plaats gehad.
Boas die heeft ook respect gekregen voor het, hoe ze zich de manier waarop ze zich gedraagt. Dus ze heeft al een tijdje daar rondgelopen.
Ja. Nou, we gaan zo even op de inhoud in. Want, We komen er zo op. Nou, het is helder het punt wat ik naar voren wil brengen. Ook dit is echt een kenmerk van een Hebreeuwse manier van opschrijven van iets wat eigenlijk een stukje geschiedschrijving. Er wordt nergens aan getwijfeld, en dat doe ik ook helemaal niet, dat of dit wel of niet echt gebeurd is. Ik bedoel, de Bijbel is er gewoon klip en klaar over. Dit is gewoon een stuk geschiedenis van de ontstaansgeschiedenis van koning David en later, zo zal blijken, van de Heer Jezus. Dus daar wordt op geen enkele wijze over getwijfeld dat het als verhaal gezien moet worden, wat dan ook. Het is gewoon echt een stuk geschiedschrijving. Alleen in de Hebreeuwse manier van schrijven wordt er altijd gekeken om dat op een bepaalde manier op te schrijven. Er wordt een bepaalde ordening in aangebracht. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat kennen wij niet. Als wij een geschiedenisboek open zouden slaan, is dat vaak heel feitelijk. Er gebeurde toen dit, toen dit, toen dit, toen dit. Dat is altijd een beetje droog. Maar vaak bij de Hebreeuwse manier van opschrijven van dingen worden eigenlijk zaken zo neergezet dat wat belangrijk is, benadrukt wordt. En dat benadrukken van wat belangrijk is, dat zit er bijvoorbeeld in zo'nzelfde opbouw. Nou, dat blijkt dus heel erg. Wat ook hier wel aardig is om te noemen, en ik heb het al een paar keer genoemd, wat er in het midden gebeurt, is het belangrijkst. Als we kijken naar hoofdstuk 1, daar was het middenstuk bestond uit een gesprek tussen Naomi, Rut en Orpa. Als we kijken naar hoofdstuk 2, is dat een gesprek tussen Boas en Rut. Als we kijken naar hoofdstuk 3, is dat een gesprek tussen Boas en Rut. Dus blijkbaar zijn die gesprekken is waar het echt om gaat. En daar haken we dan zo nog eventjes op in. Oké, nou dit even als uitstapje. Even voor dat het aardig is dat zomaar zo'n tekst die je eigenlijk snel even voorbij leest. Dat het niet zomaar een boek is wat even in elkaar geknutseld is. Maar dat daar heel goed over nagedacht is. En dat de Heere God, en dat vind ik echt zo wonderlijk, dat de Bijbel niet alleen een stuk geschiedenis laat zien over het plan wat God met de wereld heeft, maar dat hij dat ook ontzettend mooi weergegeven heeft. Op een hele bijzondere manier. Dat raakt mij eigenlijk iedere keer weer. Nou, dit daar eventjes als uitstapje. Een aantal dingen die opvallen. Als we hier naar kijken. Er zijn namelijk een aantal dingen te noemen die eigenlijk steeds qua thema terugkomen. Het start als eerste dat ze hebben een plan, Naomi en Rut, of eigenlijk heeft Rut het plan, zo lijkt. Dat is wel opvallend, dat is een verschil tussen het ene hoofdstuk en het andere hoofdstuk. In het hoofdstuk 2 neemt Rut het initiatief. Zou het niet goed zijn dat ik iemand zoek waar ik gewoon de oogst bij elkaar mag grapen? Terwijl in het derde hoofdstuk, daar wordt heel nadrukkelijk, geeft Naomi de instructies van nu moet je zus of zo gaan doen en ervoor zorgen dat het goed komt. Ze gaat op stap en ze komt dan, het geval wil, ogenschijnlijk toevallig, te werken op het landgoed van Boas. En vervolgens wordt er verteld dat Boas die komt uit Bethlehem en die komt kijken of het goed gaat. En een interessante vraag die ik mezelf gesteld heb, hoe zat dat dan met die Boas? Wat voor iemand was dat? Bijvoorbeeld een vraag waar we thuis even wat discussie over hadden. Hoe oud was die dan? Want dat levert wel wat vraagstukken op.
Hij was een vriend ook van Naomi. Naomi was oud.
Een bloedverwant staat er letterlijk. Ja, bloedvriend. Ja. Dat klopt. Het is een wat lastig woord. Ik heb het even uitgezocht. Het komt er twee keer voor. Ergens in Spreuken staat het ook nog een keer. Dus of het nou echt een vriendschappelijke verband was, weet ik niet. Maar het aardige is om te weten. Oh, kijk, het zou zomaar kunnen. Ja. Wat aardig is in dat vers. Stel dat het een oude man is. En ik denk dat dat zo was. Dan is natuurlijk de belangrijkste vraag die je kan stellen. Wat is eigenlijk de belangrijkste vraag in die tijd? Want er zit iets heel raars aan. Ja, waarom is hij niet getrouwd? In die tijd, dat heb ik ook genoemd, was het heel gebruikelijk dat je, zelfs rond je 16e, was helemaal niet ongewoon om dan te gaan trouwen. Nou, ogenschijnlijk is het iemand die de leeftijd heeft van Naomi. Nou, even nog uit mijn hoofd, verleden keer kwamen we ergens op een berekening midden 40 uit. Dus iemand die dus, zo blijkt, in ieder geval ongetrouwd is. Daar wordt niet over gesproken dat hij getrouwd is. Hij wordt ook neergezet als een heel rechtschapen man, die echt wil doen wat de Heer van hem vraagt. Dus daarmee is, mogen we aannemen dat hij niet meerdere vrouwen had. Maar het is wel heel bijzonder dat het een oudere man is, die op dat moment geen vrouw heeft. Nou, het leidt natuurlijk tot allerlei speculaties, zeg maar, van of hij dan weduwe was of een weduwnaar was. Maar het is wel opvallend. En dat is ook een beetje kenmerkend voor het boek Rut, dat als je dat gaat bekijken, dat er soms heel veel losse eindjes zijn. Van, ja, hoe zit dat nou? Hoe kan dat nu eigenlijk? Dat roept soms eigenlijk wat vragen op die dan onbeantwoord blijven. Nou, ook dat eventjes als zijspoor. Goed. We gaan eventjes wat stappen maken in richting de inhoud. We hebben al wat verteld dat hij inderdaad een bloedverwant was van, en dan praat ik even over hoofdstuk 2, het eerste vers. Dat hij uit dezelfde familie kwam, hetzelfde geslacht als Elimelech. Nou, daarvan weten we nu dat dat de upper class was, hè, de elite eigenlijk die daar was. En er staat, en dat is dan wel aardig, het was een zeer vermogend man. In het Hebreeuws staat er letterlijk eigenlijk, het was iemand die heel sterk was. En dat woord wat daarvoor gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk iemand die heel capabel was om oorlog te voeren. Nou, wat in die tijd natuurlijk ook een teken was van iemand die gewoon echt gewoon zijn mannetje kon staan, zeg maar. Het was echt iemand die gewoon een stuk aanzien had. Een man van belangrijk. Nou, dan komt die situatie dat ze elkaar ontmoeten. En dan staat er wel wat aardig, en dat is een beetje wegvertaald. Die Boas die komt op dat veld en die ziet in de verte ziet hij Rut staan. En hij vraagt zich af, wie is dat? En dan staat er iets heel bijzonders. Er staat vertaald dat hij dan gaat spreken met zijn knecht, maar er staat letterlijk hij gaat spreken met zijn jongen. Het woord dat daarvoor gebruikt wordt is echt voor een woord voor iemand van een beetje de puberleeftijd, de jong volwassene, zeg maar. En dat zeg ik goed, toch? Althans, in de naam jong volwassen, is dat een betere uitleg ervan? Jong volwassen, eind puberteit. En dan staat er hetzelfde woord wordt gebruikt voor Rut. Dus eigenlijk zegt hij, wie is dat meisje daar? Terwijl Rut daarvoor, in dat eerste hoofdstuk, wordt ze gewoon aangesproken als een vrouw. Een vrouw die al 10 jaar lang getrouwd is geweest, minimaal. Dus dat was zeker in die tijd een vrouw die echt al gewoon op leeftijd was. Wij zouden zeggen een jonge vrouw, maar in die tijd gewoon iemand die al wat gevorderd was. Midden 20, tweede helft van 20. Maar hij ziet haar, en hij ziet haar echt aan nog als een jonge vrouw. Dus dat is wel aardig dat dat nuanceverschil even genoemd wordt. En dat bekrachtigt ook het beeld dat Boas, dat hij wat ouder was. Want hij noemt haar op een gegeven moment als aanspreekvorm mijn dochter. Nou, dat zeg je niet tegen iemand van dezelfde leeftijd. Dus dat geeft ook aan dat op die reden Boas wat ouder was. Oké. Er ontstaat een gesprek en dat is wel aardig. Boas die komt aan. Nou, hij blijkt in een goede. Hier wordt zeg maar extra bevestigd dat hij een goede baas was. Want de begroeting die naar zijn personeel is, die is heel hartelijk. Over en weer wensen ze elkaar God zegen toe eigenlijk. Of de vrede zijn met jullie. In ieder geval een duidelijke eigenlijk soort zegen uitspraak. Zo van, nou jongens, het gaat jullie goed. Dus daarmee wordt onderstreept dat Boas iemand was die echt ook zijn medewerkers hem hoog in het aanzien hadden. En dan vraagt hij na van wie is die vrouw. En dan blijkt uit zijn antwoord, dat blijkt wat verder, dat op dat moment Boas weet over wie het gaat. Klaarblijkelijk, en dat is natuurlijk ook niet heel vreemd, Naomi was teruggekomen. We hadden in hoofdstuk 1 gezien dat er staat letterlijk een hoop misbaar was in de stad. Heel die stad was in rep en roer van, oh, ze is weer terug. Dus iedereen was van op de hoogte dat Naomi terug was gekomen en dat ze iemand mee had genomen. Rut. En Boas weet dat ook. En Boas die waardeert dat zeer, dat Rut goed geweest is voor zijn familielijn. Want Rut is gewoon heel trouw gebleven aan haar man, ondanks dat er geen kinderen kwamen. Trouw gebleven aan haar schoonmoeder. En om uiteindelijk terug te komen, mee te gaan naar Israël. En dan midden in dat gesprek, en dat is een belangrijk punt. Dan gaat het over, nou je mag hier de koren oprapen en andere dingen doen. En dan zegt hij op een gegeven moment, even kijken waar dat staat. Vers 11, daar staat het volgende. En Boas antwoordde haar, mij is omstandig medegedeeld alles wat gij voor uw schoonmoeder gedaan hebt. Na de dood van uw man en hoe gij uw vader en uw moeder en het land uw geboorte hebt verlaten en gegaan zijt naar een volk dat gij tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad en uw loon vallen onverkort ten deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Het mooie is dat eigenlijk het midden van dat gesprek, daar geeft Boas aan dat zij een goede keuze gemaakt heeft. Ze heeft uiteindelijk gekozen voor de God van Israël. Ze heeft gekozen voor de God van Israël. En hij verbindt daar eigenlijk gelijk een soort zegen aan. Doordat je dat gedaan hebt, zal er een loon zijn van God. En dat het onverkort je deel zal zijn. Kortom, dat je echt de volle laag krijgt in de goede zin van het woord, zeg maar. Dat al het goede je eigenlijk toebedeeld wordt. Dus dat is wel aardig dat in het midden van dat gesprek, in het midden van dat hoofdstuk, komt eigenlijk, nou, ik wou bijna onderbiedig zeggen, om de hoek kijken, maar dat is het niet. Maar juist extra benadrukt, gaat het dan, ondanks dat het verder in dat boek zo spaarzaam gebeurt, gaat het over de God van Israël. En dat onderstreept nogmaals dat ondanks dat er heel weinig woorden aan gewijd worden, dat de echte hoofdrolspeler met een hoofdletter is de God van Israël in dit boek. Die laat eigenlijk ogenschijnlijk op de achtergrond, maar hier bevestigd door wat Boas tegen haar zegt, wordt eigenlijk onderstreept, maar dat is degene waar het echt om draait. Bij wie je moet schuilen onder de vleugels van de God van Israël. En dat vindt dus plaats door middel van een, nou ik noem het maar, een soort zegen. Wat opvalt, en ik maak even een bruggetje en ik ga het niet helemaal benoemen, omdat dat in lijn hetzelfde is als met dit hoofdstuk en verder dan gewoon thuis bekeken kan worden. Hier gebeurt midden in dat gesprek precies hetzelfde. Ook daar vindt weer dat gesprek opnieuw plaats met Boas en Rut. En opnieuw zegt Boas eigenlijk hetgeen wat hij weer gezegd heeft. Je hebt namelijk goed gedaan. Je hebt goed gedaan eerst dan aan mijn familie. En vervolgens zegt hij als zij daar aan zijn voeten ligt, je hebt goed gedaan door hier te komen. Wat een wat wonderlijke situatie is, waar ik overigens ook geen antwoord op heb. Waarom ze dat doet, dat is jammer hè. Maar ik heb het nagezocht, ik weet echt niet waarom ze het doet en hoe. En dat blijft een beetje vreemd. En
in deze tijd zou je een jonge vrouw niet naar een kerel toesturen?
Nee, en ik weet ook niet, als ik Boas zou zijn en ik zou s'nachts wakker schrikken, zou ik me ook enigszins opgelaten voelen, zeg maar. Van wat is dit? Dus het is natuurlijk een hele wonderlijke situatie. En ook,
dat het gewond is geweest.
een bepaalde inzetting, een traditie.
Ja.
Om een vraag te stellen, een heel nederig.
Ja, maar...
Van degene aan wie zijn voeten daar ligt iets te vragen.
Dat klopt, alleen uit de context blijkt. Op zich aan iemand voeten liggen is zeker iets wat in die tijd, dat staat er ook in dat eerste gesprek, dat op het moment dat Boas toestemming geeft dat ze die aren mag rapen, dan staat zich, ze boog zich neder, zeg maar. Nou, dat is heel gebruikelijk om een stuk nederigheid te tonen door echt aan iemands voeten te liggen. Alleen wat blijkt uit dat tweede gesprek, en dat maakt het wat lastig te duiden, is dat Boas heel nadrukkelijk zegt van zorg dat je weer weg bent als het licht wordt. Dus dat maakt het toch een beetje, dat hij ook wel voelde van oké, als ik hier 's ochtends wakker word met haar, dat maakt het eventjes... Ik denk dat je gelijk hebt. Het is waar. In die tijd was aan iemands voeten liggen heel gebruikelijk.
Ja, maar ja. Ik denk in dat geval... Boas was een hele eerlijke en godvrezende man.
Ja. Dat...
Hij wilde niet dat Rut bezoedeld werd door enige idee van dat iemand zou stellen van... joh, die is met Rut of met Boas naar bed geweest.
Ja.
En van zichzelf wilde hij dat ook niet.
Nee.
Hij wilde dus heel zuiver blijven.
Ja, klopt. Ja.
Dat denk ik dat er achter zit.
Maar uit het feit dat hij begreep wel dat ook al zou hij eerlijk zijn en 's ochtends opbiechten van nou jongens, ze is er wel, maar er is niks geks gebeurd. Hij realiseert zich ook dat hij dan de schijn tegen zich heeft. Dus in die zin is hij ook wel heel realistisch en zegt hij van oké, laten we het nu maar even zo doen. En het opvallende is weer, en dat kenmerkt weer de Bijbel, en dat vind ik altijd zo mooi. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het verhaal van David en Bathseba. De Bijbel stof niks onder de mat. Er wordt geen flauwekul van... En dat... is wel mooi. Nog even als sprongetje. Er zijn uit de tijd waarin het Oude Testament geschreven zijn natuurlijk heel veel andere documenten teruggevonden uit andere landen. En als het dan gaat om beschrijvingen van notabelen of van koningen of andere mensen, dat zijn altijd documenten waar mensen, nou ja, gewoon helemaal op een voetstuk gezet worden. Ze doen alles goed en iedereen op het moment dat ze wat zeggen, dan is het fantastisch. En een beetje wat op het moment dat we een shot krijgen uit Noord-Korea. Van, nou, de grote leider heeft gezegd dat en iedereen klappen. En het is, terwijl de Bijbel al heel erg eerlijk is daarover. Die zegt gewoon van, ja, maar wacht even. Dit waren ook gewoon mensen met hun menselijkheden. Oké. Het blijft, ja, en ik heb ook mijn vinger niet achter kunnen krijgen. Ik ben het helemaal met u eens. Ik vind het ook maar een beetje vreemd.
Nee, ik denk toch dat heeft te maken met die gewoonte.
Ze weet dat hij goed gegeten en ze weet dat hij goed gedronken heeft.
Ja.
Ik bedoel, Marokje doe ik zo gewoon.
Nee.
Maar Boas die noemde het zelfs aan de ziekendaden.
Ja.
Hij is gewoon mens geweest, hè?
Ja, ja. Maar het blijft dus, kijk, er zijn inderdaad, het is ongetwijfeld een stuk cultuur gegeven, dat klopt. Maar ja, als je het leest en proeft, blijft het een beetje lastig. Oké, okay, maar goed, het is niet de kern van het stuk, zeg maar.
Ik denk dat het heel de Bijbel zo is. Het is niet de farisee waarin de letter de wet en zo. Maar als je ziet gewoon weer Jezus, hoe hij van het nieuwjaar omging. Het was niet zo vanzelfsprekend.
Nee, nee.
Ik denk dat het ook vaak daardoor laat zien dat het niet op een wet vervuld is.
Nee.
Maar dat het juist...
Juist. Oké. Okay. Goed, ik wil nog een paar dingen noemen, want ik wil het... over een aantal minuten uiterlijk 9:10 afronden. Ik behandel bewust wat uitvoerige hoofdstuk 2, omdat zo blijkt in hoofdstuk 3 eigenlijk voor een belangrijk deel, alleen dan met wat andere gegevens, hetzelfde terugkomt. Dat is bewust zo gekozen om eigenlijk het nadrukkelijk om een punt te maken. Nou, wat opvalt op het moment dat gesprek plaats gehad heeft, waarbij Boas zijn strekking is van, nou, je hebt iets goeds gedaan, een liefdedaad werd al genoemd, dat klopt. Dat noemt hij 2 keer. Hij noemt dat in het eerste gesprek en hij noemt dat in het tweede gesprek. En wat eigenlijk opvalt, is dat het derde hoofdstuk, dus het tweede verhaal, zeg maar, eigenlijk een soort overtreffende trap is van het eerste verhaal. Want het eerste, en dat is wel aardig, over die hoopvolle afloop, als Rut... die mag dan meegaan met achter de, of sterk nog, ze mag zelfs mee met de arbeidsters. Dus ze mag mee met degene die zeg maar alle schoven maken en het maaien doen of het oogsten mee bezig zijn. En eigenlijk zie je dan ook dat Boas nog eventjes met zijn mensen overlegt van joh, zorg er nou voor dat ze niks tekort komt. Laat nog maar hier en daar wat extra's vallen. Het aardige is, als je dat weer plaatst in de tijd waar dat afspeelde, het was de eerste oogst. Welke garantie hadden ze dat dit een oogst zou zijn van velen? Misschien zou het wel weer voor een lange tijd de enige oogst zijn. Het zou veel meer voor de hand liggen om menselijke wijs te zeggen van nou, we hebben weer wat. Zorgen dat we zoveel mogelijk binnenhouden. Maar eigenlijk doet Boas precies het tegenovergestelde. Die zegt van nou, zorg er nou maar voor dat zij ruim bedeeld wordt. En dat, zeker in die context van dat moment, is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij geeft haar dus eigenlijk nog meer dan waar ze eigenlijk recht op heeft. Dus dat is wel mooi om te zien. En dan krijgt ze, dan wordt even en passant genoemd wat ze meekrijgt. En dan krijgt ze het volgende mee. In Eva. Dat hebben ze uitgezocht. En over maten en grootheden zijn altijd discussie. Dus dat komt echt niet op kilogram aan. Maar wat ik ervan vond was dat dat 45 kilogram was. Dus dat is niet kinderachtig. Dus dat was ook nog even slepen, denk ik. Nou, hoe ze dat weer terug naar Bethlehem gekregen heeft, of ze dat samen met een wagen die voorbij kwam, of hoe, dat weten we allemaal niet. Maar ze kregen een hele zwik mee. Dus toen heb ik zitten rekenen. Ik las laatst ergens dat als je het maalt tot meel en je houdt het een beetje grof, dat het bijna 1-op-1 overgezet kan worden. En ik bak zelf als brood en dan kan ik van, dan moet ik even geen gekke dingen zeggen, maar volgens mij van 1,5 kilo... Daar kan je toch 2 hele grote stevige broden. Daar maak je van die standaard broden van die je koopt bij de bakker. Dus dat betekent dat ze in 1 klap voor een maand met z'n tweeën misschien nog wel meer te eten meegekregen had. Dus dat was natuurlijk niet kinderachtig. En wat wel mooi is, en dat is even een lijn die ik zelf een beetje terug kan. Wanneer ze in het volgende hoofdstuk krijgt ze weer eten mee. Dan staat dat ze 5 scheppen meekrijgt. Of 6 scheppen, sorry, hoor mij nou. Wat die maat nou precies was, dat is onduidelijker, maar ik denk een orde van grootte van ongeveer 1 week. Alleen, en dat is die overtreffende trap, waar ze hier eigenlijk gered werden voor 1 maand, gaat ze hier weg met een belofte, namelijk de belofte van Boas, dat hij haar wil trouwen. Dus hier redt Boas hun voor 1 maand, en hier redt hij ze voor hun leven lang. En dat zie je eigenlijk dat het een soort overtreffende trap is van wat hier gebeurt. Vindt een herhaling plaats en dat hier eigenlijk in het groot komt dat terug. Met iedere keer weer in het midden dat het komt door de voorzienende hand van de God van Israël. En de God die wij gelukkig ook mogen kennen. Mooi toch? Oké, het is 9:10. Ik denk dat het ook qua hoeveelheid stof wel weer genoeg stof tot nadenken geeft. Ik heb een aantal dingen laten liggen waar ik graag op terug wil laten komen. Ik ben even overheen gestapt over het hele arenrapen. Hoe zit dat dan in de, waar komt dat vandaan? Het is een stukje wetgeving die de Heere God heeft ingesteld. Nou, er zijn een aantal aardige dingen over te vertellen. Die heb ik bewust even laten liggen omwille van de tijd. Dat is een belangrijk ding. Verder zijn er nog een aantal zaken die even genoemd worden. Ampersand. Maar dat zijn wat details die ook zijn blijven liggen. Zijn er over hetgeen wat nu besproken is nog wat vragen losgekomen of onduidelijkheden?
Gezien dat wat ze in hoofdstuk 3 krijgen, is het dubbel als wat ze in hoofdstuk 2 krijgen. Want 1 is zeg maar een eva en het andere is een maat.
Ja.
6 maten. En achter naar buiten dat 1 maat voor 12 liter is. En 1 eva is 36 liter. 12 keer 6.
Oké. Okay.
Dat is 72. Dus dat is precies het dubbele.
Oké, en ik had thuis nagekeken, toen kwam ik op 4,5 kilo uit. Maal 6 was dus minder dan. Maar hartstikke goed. Nou, geweldig. Nou.
Verschil van uitleggen, de kilo's.
Wat zeg?
De kilo's verschillen van uitleggen.
Ja, nee, dat blijkt wel. Maar laten we zeggen, het past nog meer in wat er inderdaad plaatsvindt: het redden van 1 maand en het redden van 1 leven. Nou, hartstikke goed. Geweldig. Nou, fantastische toevoeging. Onderstreep nogmaals de boodschap.
Volgens mij was Boas
ik denk dat ook niks menselijk hem vreemd was. Dat geloof ik ook. Dat blijkt ook wel. Het feit, het zit een beetje in wat nuanceringen. Bijvoorbeeld het feit dat hij haar een jong meisje noemt, geeft dus aan dat hij dus even geprikkeld was door haar aangezicht, zeg maar. Het moet wel blijkbaar een knappe vrouw geweest zijn, die voor haar leeftijd er nog goed uitzag. Nou, iemand die 25 is, ziet er over het algemeen voor haar leeftijd er nog goed uit. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar voor die tijd, zeg maar. Voordat ik straks allemaal boze zussen zet. Ja, oké. Nog meer vragen hierover?
Waarom was die de nacht daar zo aan het dorsen?
hij als ondernemer zijn, laat toch zijn personeel doorzetten. En hij gaat midden in de nacht een beetje... Gij staat het dorst, dan kom je helemaal stijf om de stof te zitten. Dan word je niet frisser van.
Nou, voor mij hebben ze gedorst totdat het donker werd. En voor mij was het op zich niet ongebruikelijk om met je manschappen zeg maar gewoon daar te blijven en te eten. Hij valt vervolgens daar gewoon in slaap. Dus ze werken daar gewoon en blijven daar slapen om de volgende dag weer door te gaan.
Je bouwt een confeetje of zo.
Nou ja, die mannen die nemen het gewoon.
Hij was aan het wannen.
Sorry?
Hij was aan het wannen.
Ja, ja.
Ja, want dat is de...
Het kaffee, hoor.
Ja. En s'avonds er meer wind, dacht ik.
Ik heb wel eens gehoord dat ze ook met een bepaalde maanstand gewoon doorgingen met oogsten s'nachts.
Het zou kunnen, ja.
Want als het volle maan hadden ze volle licht.
Hoe meer licht, hoe beter. Ja, het zou kunnen. Hoe het zei, de kern van de zaak is dat hij daar blijft slapen. Nou, dat is niet ongebruikelijk. Nou ja. Jij geeft er wel heel veel menselijke zaken mee.
Vandaag doet hij ook niet veel, want hij kwam alleen maar even op de veld kijken.
Ik proef een beetje jaloezie, Gerard. Oké. Nog twee vragen, dan ronden we het af.
Ik kwam er ook van Naomi, die had misschien niks te doen. Ze voelde zich een beetje vreemd. Vers 7 las ik nou net, van hoofdstuk 2. Het einde. Van Rutje.
Ja.
Zo is zij gekomen. En heeft gestaan van de smorgens af tot nu toe. Nu zaten thuis blijven weinig. Dat houdt u misschien ook een beetje op van... dat ze niet meer veel als voorheen veel thuis was.
Ik denk dat het meer gezien moet worden dat het een soort kwalificering van haar is. Dat het iemand is die gewoon de hand uit de mouw steekt.
Ja.
Zou het dus iemand van aanpakken?
Nee, want het zat van morgens tot 's avonds en er zat nog een extra toevoeging. Van nu is haar thuis blijven wijden. Dat
spreekt over zich. Korte tijd, korte periode.
Zoals het hier staat, en zo is zij gekomen en zij is bezig geweest van morgenstond af tot nu toe. Dus 's avonds. Het is iemand die weinig thuis zit. Dus dat is meer een soort verduidelijking van nou, het is iemand die van aanpakken weet. Nog één vraag voor wie wil.
Nou, nog een opmerking dat het nog slecht werk was ook. Want denk erom, ik weet niet of je wel eens op stoppels gelopen hebt.
Ja, daar word je niet blij van.
Dat het heel vervelend is. Ja. Als je dat heel de dag doet en dus een hele lange periode. Ja. En dan ook naar bukken.
Ja.
Rapen.
Ja, de Arbo had zijn handen kunnen wrijven daar inderdaad. Ja. Ja. Nou, misschien dat met de kar teruggekomen is. Het aardige is, er staat, en dat geeft aan dat het dus daar heet geweest moet zijn. Er staat eerst dat ze mag drinken. Dat ze gewoon mag gaan. Wanneer er geschept wordt, moet ze gewoon meedrinken. Maar dat ze haar brood doopt in azijn. Nou was dat in die tijd niet heel ongebruikelijk om in het zuur te doen. Maar dat zuren had als functie om je dorstgevoel te smoren, zeg maar. Iets wat bijvoorbeeld de slaven in Amerika ook deden met gemberdrank. Dat had dezelfde functie, om gewoon je dorstgevoel. Dus daar blijkt dan ook uit dat het echte verstevige omstandigheden waren. En dat onderstreept nogmaals haar typering, dat het iemand was die van 's ochtends tot 's avonds werkte. Dat was mijn meid.
Maar dan zit de oogsttijd hier ook.
Ja, dat is ook knallen. Ja. 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 Maar dat word je niet blij van.
Maar het is zo snel mogelijk, gauw die motor weten en door.
Ja.
Nog een vraag, hoe moet ik het nou zien? Was het nou ook zo dat Rut ook 's nachten blijft slapen gewoon bij die...
Nee, er staat voor mij dat zij 's avonds gewoon weer terug gaat. En dat denk ik ook, hoor. Okay. En ik denk eigenlijk dat wie daar bleef slapen, dat de mannen waren. Dat de vrouwen gewoon terugkeerden naar...
Maar tot hoe lang is die tijdsbestek nu van aan het begin van alles tot aan de kosten?
Dat wordt niet, er staat een soort algemene tijdsduiding van verderop in de tijd, maar hoe je dat moet zien. Ik interpreteer het zelf dat het gewoon tijdens die oogst was. Kijk, tegenwoordig is het zo dat een oogst natuurlijk in een paar dagen van het veld afgehaald wordt. Nou, dat zal toen natuurlijk iets langer geduurd hebben. Maar ik geloof niet dat daar seizoenen overheen gegaan zijn. Ik denk dat dat wel in dat tijdsbestek plaats gehad heeft. Maar het staat er niet. Ook hiervoor geldt, waarschijnlijk was dat geen hoofdzaak. Dus is dat, blijft dat vaag. Een los eindje, zeg maar. Oké. Nou, dank voor jullie aandacht en inzet. Dat is zeer te prijzen, geweldig. En tot over een maand, wat mij betreft. Dan geef ik het woord over aan Cor Willem. Oh, ik heb nog één praktische ding. Want voor mij is het ook een stukje leren en ook nieuw en zo. Ik zou het helemaal niet vervelend vinden als iemand me aanschiet van, joh, ik vond dit goed. Maar let ook hierop. Op school noem ik dat een top en een tip. Dit was top, maar als tip geef ik mee. Nou, schroom niet. Bij deze van harte uitgenodigd.